Oud-premier, ga wacht ik even. Heb jij je ook gestoord aan het gebrek aan decorum trouwens?
Ja, dat zal ik ook niet zo onderbreken.
Oké.
Maar met name de beëdiging. Het plafond was mooi, maar verder...
Alleen het plafond.
Dames en heren. Ja. Ik kwam met de trein, volgens het nieuwe spoorboekje, en het reed voortreffelijk. En toen dacht ik, dat regeerakkoord is natuurlijk eigenlijk net een nieuw spoorboekje. Er gaan allemaal dingen mis. De Vira rijdt niet of komt te laat. En zo ging er iets mis met de inkomensafhankelijke zorgpremie. Of binnenkort misschien met de belasting op de huurinkomsten van de woningcorporaties. Of er vallen bladertjes. Of de overstaptijd is te kort. Of in het regeerakkoord, de context van het regeerakkoord. Er is minder groei dan voorspeld. Of er is meer krimp dan voorspeld. Of minder krimp. Kortom, de context zal permanent gaan veranderen. En zal blijven veranderen. Dus de vraag is, hoe gaan we daar nou verder mee om? Dat is niet een vraag die uniek is voor dit regeerakkoord, maar die wel het belang daarvan in zekere zin relativeert. Ik wil twee dingen met u doen, als de tijd het toelaat. Eén, heel kort een paar punten aanstippen uit de inhoud van het regeerakkoord, die mij juridisch tot denken hebben gebracht. Er zit buitengewoon juridisch veel relevant in, maar dat zou mijn tijd boven gaan om daar uitgebreid op in te gaan. En daarna wil ik een aantal constitutionele aspecten belichten, die voor een deel in het verlengde liggen van wat Carla van Balen al heeft gezegd. En die ook een beetje kijken naar, en hoe gaan we nou verder met dit regeerakkoord? En wat betekent dat nou voor de constitutionele verhoudingen? Het proces, dat is een nieuw proces geweest van het regeerakkoord, geïnstigeerd en een beetje geregisseerd door de Tweede Kamer. In het regeerakkoord zelf zit ook eens de algemene koers, en dat is de koers van het efficiënt onderhandelen, uitruilen en samenwerking, daar is ook al wat van gezegd. Solidariteit en sociaal zijn, en dat heeft dan het nieuwe trefwoord nivelleren gekregen. Er zitten ook natuurlijk allemaal nog andere onderstromen in het regeerakkoord. En een ervan vond ik wel interessant, dat is de onderstroom van de noodzaak van de betrouwbare overheid, zoals in het voorwoord staat. En dat er bruggen geslagen moeten worden, dat zit ook in het plaatje in de voorkant van het regeerakkoord, tussen groepen. En er moet ruimte zijn voor meer initiatief. En er moet minder, sinds een lukkig wel vaker voor, maar er moet minder regelgeving zijn. En ook een veilige samenleving, gericht voor mensen op economische zelfstandigheid. En met en in Europa en met een versterkte euro. Nou, met die aspecten in het achterhoofd heb ik een beetje gekeken en er doorheen gebladerd. En over het punt van die betrouwbare overheid dacht ik, het is toch wel een ingewikkeld jaar geweest. Op het afgelopen jaar, dit jaar, heeft nog nooit zoveel veranderingen en onduidelijkheden te zien gegeven, denk ik, in relatie tot eerdere jaren. Denk aan een discussie over de invoersdatum van de AOW, over de langstudeerdersboete die geen boete meer is, die misschien een sociaal leenstelsel wordt. Discussie over de hypotheekrente, wel of niet, voor wie dan wel en hoe precies. En de vraag is of we het einde het definitieve antwoord hebben gezien. Discussies over de zorg en veranderingen van de regelingen in de zorg. Discussie over de reiskosten. Nu weer een discussie over de huren en de belasting op de huren ten aanzien van de woningcorporaties. Discussie over het ontslagrecht. En ik noemde al de inkomensafhankelijke zorgpremie. Die inderdaad is afgeschaft. En betrouwbaarheid is denk ik niet alleen iets dat de overheid doet wat er gezegd wordt, maar heeft er denk ik ook mee te maken dat je niet steeds wat anders moet zeggen. Omdat actoren zich richten op bepaalde uitlatingen en op bepaalde gegevens daarmee aan de slag gaan. Een aantal punten op dat punt. Een van de elementen in het regeerakkoord gaat erover dat de huidige kabinet het toezicht wil hebben zien. Want is de gedachte, er moet meer effectiviteit zijn en minder regeldruk. Of dat er nou mee te maken heeft dat het toezicht en de toezichtstructuren herzien moeten worden, daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Ik geloof er eigenlijk meer in dat we, de overheid, misschien wij met z'n allen, toezichtstructuren niet vertrouwen. En dan in de reflex schieten om die te gaan verminderen en af te schaffen. Omdat we een soort reflex hebben dat toezicht alle fouten voorkomt. En wat doen we dan? Dan schieten we in de reflex dat we meer regels gaan maken, weer meer extra toezicht en rapportagestructuren optuigen. En daarmee het maatschappelijk middenveld en andere organisaties te verstikken. Ik denk dat je het toezicht juist moet versterken. Minder regels, maar organiseer zorgplichten zoals de banken dat moeten. Organiseer zorgplichten, organiseer daar toezicht op. En accepteer dat er dingen dus misgaan. We helpen gedetailleerde regels niet aan, maar organiseer dan sancties op de ingebreken gebleven toezichthouder of de organisatie. organisatie, maar stel niet te veel gedefinieerde regelingen. De relatie van Europa en de wereld gaan de luiken en de fences in het regeerakkoord open. Gelukkig wat mij betreft. Het belang van de euro wordt geprezen, de euro van de EU wordt geprezen, de euro, het belang ervan wordt erkend. Zowel uit eigen belang, maar ook als een waarde in zich. Wat denk ik ontbreekt, en dat is ook in het licht van de nu wat vertraagde discussies in de Europese Raad, is een discussie over waar willen we nou uiteindelijk naartoe? Hoe moet nou Europa eruit zien? Een discussie over de vormgeving. Er worden stapjes gezet in de Europese Raad, niet even kleine stapjes, omdat Merkel komend jaar voor verkiezingen op moet. En er zijn grote stappen wat onhandig en de crisis lijkt een beetje gemitigeerd. Dus de grote stappen lijken ook iets minder noodzakelijk op dit punt. Maar ik denk dat we die discussie aan moeten, omdat de discussie in de Europese Raad zal verder gaan lopen. En we kunnen niet net doen of die discussie over democratische legitimiteit, over verantwoordingsplicht, over de organisatie van Europa, alsof we die pas kunnen gaan voeren aan het eind van de rit. Het rapport van Rompuy voor de Europese Raad, er staan een aantal punten in over financiële markten, begrotingstoezicht, economische unie. En pas aan het eind wordt iets gezegd over democratische legitimiteit en verantwoordelijkheid. En dat is denk ik toch een wat merkwaardige volgorde. En ik zou gewenst hebben als we daar in Nederland ook het regeerakkoord wat meer aandacht voor zouden hebben. Vanuit het oogpunt van de betrouwbare overheid heeft mij in het regeerakkoord een beetje verbaasd. De herziening, ik kom uit Maastricht, dus het zal u niet verbazen. En ik woon er in de binnenstad, dus dankzij het sluiten van de coffeeshop is mijn straat opeens veel schoner. Maar hebben de buitenwijken er meer last van. Maar goed, niet dat dat beleid veranderd is van de Wietpas. En dat binnenkort zelfs dat je niet meer moet ingeschreven worden bij een coffeeshop. Maar dat je alleen maar je idee hoeft te laten zien. En het feit dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Zodat buitenlanders geweerd worden. Maar wat ik merkwaardig vond is dat dezelfde minister die eerst de eerdere constructie van de Wietpas verdedigde. Nu dat nieuwe systeem verdedigt. Nou ja, dat past erbij bij een nieuwe coalitie. Maar vervolgens eigenlijk toestaat dat gemeentes zoals Amsterdam nu al aangeven dat ze het toch heel anders gaan doen dan de regering voorstelt. Vind ik vanuit het oogpunt van waar sta je als overheid voor en wat merkwaardig. Constitutioneel gezien wordt een knoop doorgehakt in het regeerakkoord over de Raad van State. En de herziening van de rechterlijke macht wordt wegvolmaakt. Dat is denk ik een hele goede start. In Engeland hebben ze dat een paar jaar geleden al gedaan bij de hervorming van de rechtsprekende taak van het House of Lords in het Supreme Court. En ik denk dat die fusie die voorzien wordt tussen de rechtsprekende taak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep van het Bedrijfsleven een hele zinnig vervolg is. Dit regeerakkoord, en nu ga ik het iets meer over procedure en de toekomst hebben, dames en heren, kwam revolutionair snel tot stand. Hè? Carla heeft daar al iets over gezegd. En het regeerakkoord is ook, en ook dat is natuurlijk ook al een keer veranderd. En dat zijn denk ik twee records voor snelheid en flexibiliteit. En dat bedoel ik wel positief. Ook is het kabinet, althans het aantal ministers, is twee keer beëdigd. En er zijn twee partijen, dus het goede komt denk ik in tweeën. Ik vond de verdediging wel een beetje een armetierige gebeurtenis. Ik vond dat maar twee keer plaats. Maar ik vond het nou niet een ceremonie die uitstraalt dat het kabinet ook van ons is. Hè? Wij zijn dan de bevolking. En dat er geen rekening was gehouden met de tv-uitzending. Of dat majesteit daar wat narig in was. Dat vond ik niet zo ziek. Het is grondwettelijk wel het kabinet van majesteit. De regering, koning plus ministers. Maar dit dignified element van ons staatsrecht, dat majesteit onderdeel van de regering uitmaakt, moet toch niet in de weg staan, denk ik, van het democratisch gegeven dat het kabinet tot stand is gekomen op grondslag van een verkiezing voor de Tweede Kamer en na een formatie georchestreerd door de Kamer. Dat kan, denk ik, dat ben ik met Carla eens, veel chiquer. Zij noemt dat decor een tijdje in Maastricht en daar heet het dan chic. Het is toch leuk, toch mooi dat je als bevolking ziet van, nou, dit is ons kabinet. En na de beëdiging is er niet alleen een mooie modestfoto. Bij de meeste vrouwelijke ministers trouwens een soort blauwe outfit aanhouden. Maar dat er ook nog een mooie toespraak van de premier is. En nu moesten wij nog dagen wachten op de regeringsverklaring omdat er allerlei gedoe was. En dan vind ik de ceremonie in de Verenigde Staten eigenlijk wel mooi. Het is een mooie publieke beëdiging is in Amerika vaak ook in de vrieskou en daarna ook nog een toespraak. En mijn voorstel zou zijn dat de Tweede Kamer gaat nadenken als vervolg op 139a van het reglement van Europa hoe de beëdiging en de presentatie aan de Tweede Kamer beter en meer toegankelijk en open en democratisch en transparant kunnen worden vormgegeven. Zonder plastic bekertjes en zonder koffie. De procedure van kabinetsformatie was, denk ik, wat niemand had gedacht dat het goed kon komen. Hè. Veel mensen hadden ook voorspeld, dit gaat niet goed komen. En toch is het goed gekomen en uniek en gestuurd door en in de Tweede Kamer. Procedureel open en snel, maar verder was het potdicht. Dat noemden we dan radiostilte. En dat is met de nieuwe procedure niet opgeheven. Snelheid die denk ik wel wat afbreuk heeft gedaan aan de kwaliteit. Want als je zo strikt bezig bent met z'n tweeën en alleen maar met uitruilen, dan is er het gevaar, Carla noemde dat ook al in een andere term, van een soort tunnelperspectief. En zoiets als de witte broodstukken, en dan is er meer aandacht voor de partner dan voor de omgeving. Je moet als kabinet toch ook voelhorend hebben naar de samenleving. En als dan sommige adviseurs worden uitgeschakeld, dan moet je ze volgens mij zelf inschakelen. En luisteren en actief horen van raadgevers of rechters en experts en de polder, zoals bijvoorbeeld het plan voor de woonbranche en de werkgevers en de werknemers. Dat houdt je af van de politieke dimensie van het onderhandelen, dat snappen we ook wel, maar het vergroot de legitimiteit en de betrokkenheid. Die bijeenkomst waarin de werkgevers en de werknemers konden aanschuiven en hun zegje konden doen, wordt denk ik toch allemaal als nuttig beschouwd. Ons regeerakkoord, denk ik, bewijst in zekere zin ook wel dat de Engelsen toch wel een beetje het gelijke doen. Zij hadden toen ze een paar jaar terug in een referendum het stelsel van evenredige vertegenwoordiging niet aanvaarden. Want we hebben nu een prachtig regeerakkoord snel in elkaar gezet. Maar je kunt eigenlijk twijfels hebben of de verschillende maatregelen, als je ze uitbeent, of die op zichzelf wel een electorale meerderheid zouden hebben als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van de partijen. En zo kun je een meerderheid hebben met niet meerderheidspunten. En dat is denk ik een nadeel van de mantra van uitruilen. We hebben het ene extreem, volgens de compromissen, ingeruild. En het is hier een andere beeldspraak voor kwartetten. Waarbij de spelregels zeiden, die Bos had ingevoerd, dat iedere partij aan het einde eventueel kwartetten moest hebben. Eerst hadden we het probleem van de zorgpremie, ik noemde het al. En nu hebben we de belasting op de huur van de woningcorporaties. En is de vraag, wat is het volgende probleem dat wordt veranderd? Het sociale leenstelsel voor studenten of andere kwesties. En het CPB rekent dan wel steeds alles uit op de uitgeruilde punten. Maar daarmee is de consistentie van het totaalpakket niet per definitie gewaarborgd. En voor de toekomst is er al helemaal geen blueprint. Dat dit het model voor de toekomst is. Want in de toekomst zijn er misschien weer 3, 4 of 5 partijen nodig. En dan wordt ruilen wel een heel erg ingewikkeld kwartetspel. En dan gaat nu nog meer een kwartet over. Ik vind het wel dapper van beide partijen en redelijk om die fout snel toe te geven ten aanzien van die zorgpremie en die snel te herstellen. Dat vind ik geen draaien bij erkennen dat er fouten zijn gemaakt en dat je die dan bereid bent te veranderen. De grote rol van de Tweede Kamer in de formatie, een geleidelijke evolutie, maar misschien ook wel een beetje een evolutie en innovatie, leidt nu denk ik wel tot gedoe in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer bestaat dus niet bepaald uit heel erg bescheiden mensen die graag op de achterstand stonden of willen staan. Of die graag gepasseerd willen of gepasseerd lijken te worden. En dat hun voorzitter een minder prominente rol heeft gekregen, dat de formatie niet meer in het gebouw plaatsvindt, dat de opdracht niet meer stond dat het kabinet moest vertrouwen, het vertrouwen moest hebben van de hele staat-generaal. En dan wordt er wat gemopperd, beschaafd gemopperd uiteraard, maar het is wel een beetje kinderzinnen en jaloezie. Het levend staatsrecht kronkelt verder. Tweede Kamerleden zoals Buma hebben zich al kort na de verkiezingen uitgelaten, of na dit kabinet erover uitgelaten, wat hun Eerste Kamerfractie wel niet zou kunnen gaan doen. Namelijk tegen van alles en nog wat stemming in de Eerste Kamer, omdat dit kabinet helemaal niet de meerderheid heeft. Dat vind ik een rare manoeuvre. De Eerste Kamer en de wet van noten dan. Dat de Eerste Kamerfracties eigenlijk altijd conform de Tweede Kamerfracties stemmen. En dat dus het huidige kabinet een probleem zal hebben. Zal die wet ook opgeld gaan doen nu? En in de huidige situatie van crisis? Dat kan natuurlijk. En het zou de daadkracht van dit kabinet kunnen opbreken. En dat klinkt denk ik wel prettig voor de minderheidspartijen in de Tweede Kamer, maar het kan ook het begin van het einde van de Eerste Kamer inluiden als het altijd daadkrachtig is. De VVD heeft natuurlijk met Wiegel in de Eerste Kamer al eens eerder tegen een belangrijk kabinetsstandpunt destijds met minister De Graaf gestemd. Maar ja, dat was Wiegel. En het betrof de grondwet. En was eigenlijk ook wel eenmalig. En Joep Hermans is die vol niet. Of gaat Brinkman zich nou die rol aanmeten? Namens een partij die bij de laatste verkiezingen grootschalig heeft verloren. Dat zou, ik denk, zou ik wel erg merkwaardig vinden. Sinds 1983 verkiezen we indirect de Eerste Kamer in zijn geheel. En na 1983, 30 jaar geleden, die jaren daarna, hadden we de vrees voor een activistische rol van de Eerste Kamer als deze het actuele kiesmandaat had van de Tweede Kamer. Maar zou diezelfde gedachte dat de Eerste Kamer mogelijkerwijs wat activistischer zou mogen zijn als ze een nieuwere samenstelling hebben dan de Eerste Tweede Kamer, niet nu moeten leiden tot een navenant veel bescheidener Eerste Kamer? Wat er ook te zeggen is verder, de Tweede Kamer is rechtstreeks gekozen en nog maar een paar maanden geleden. Aanzienlijk recenter dan de Eerste. En de tijden zijn er ook niet naar om in de Eerste Kamer gram te halen voor een overstemd worden in de Tweede Kamer. Het Engelse House of Lords, dat ook indirect verkozen wordt, kan overstemd worden door het House of Commons. En heeft bovendien als stelregel dat men niet moeilijk doet over wetgeving die voortvloeit uit het kiezersmandaat van de in de House of Commons verkozen regering. Dat is een mooie en wijze partij. Het House of Lords heeft dan zijn wetgevingsfunctie of waar ook wat ingeruild door zich een rol van experts die rapporten uitgeven en andere rollen verzocht wordt aangenomen. Maar goed, dit zijn woorden van een niet-politicus. En politiek is nu eenmaal ook onderhandelen en elkaar iets gunnen. Dus zullen er ook bruggen geslagen gaan worden met de Eerste Kamer. En vooral met de oppositionele Tweede Kamerfracties om hun broers en zusters in de Eerste Kamer een beetje te lijmen. Maar de vraag is natuurlijk, als die dan het onderste uit de pan willen, krijgen ze dan het lid op de neus? Natuurlijk kan GroenLinks nu opeens gaan zeggen dat ze tegen het sociaal leenstelsel voor studenten zijn. Zoals de regering zich dat voordoet. Daarmee kunnen ze gaan proberen om het wetsvoorstel in de Tweede Kamer geamendeerd te krijgen. Maar of het dan wijs is om als GroenLinks ook erg weinig kiezersteun heeft gekregen in september, dan de oppositie hard verder te voeren in de Eerste Kamer, vind ik weinig verantwoord. En dat geldt op andere dossiers ook voor het CDA. En iedereen weet ook, wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Een al te activistische Eerste Kamer, die te zeer de opportuniteit van de Tweede Kamer zich gaat aanmeten, brengt zichzelf ook in gevaar. De rekening komt dan. Maar politiek en staatsrechtelijk gezien is het wel spannend. Veel andere landen met een niet rechtstreeks verkozen senaat hebben het wel verstandiger georganiseerd, denk ik. Zoals Noten kort geleden ook op televisie zijn, die zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer heeft beëindigd. Door een mogelijkheid te hebben om bij uiterste noodzaak de Senaat te overstemmen. Dat geldt in Frankrijk bij de Franse Senaat, geldt bij het Engelse House of Lords, zoals ik al zei, en geldt zelfs bij onze Oosterburen. In Amerika niet, maar daar is de Senaat ook rechtstreeks verkozen en daar zien we soms ook waar het toe leidt. Laten we dat vooral die weg niet opgaan en onze Senaat alleen maar dat doen wat in wijsheid wetgeving die echt apert onrechtmatig is om die tegen te houden en voor de overige dit kabinet zijn programma te laten uitvoeren. De oppositie zit, zoals het hoort, natuurlijk ook niet stil. Sommige draaien vind ik wel erg opvallend of het gebied dat maatregelen pijn doen. Natuurlijk, maar dat is eigenlijk het slechtste argument. Natuurlijk gaan ze pijn doen en niet zo'n beetje ook. En de vraag is niet of ze pijn gaan doen, maar of we vinden dat de pijn een beetje eerlijk verdeeld wordt en überhaupt tot iets leidt, tot groei, tot beter overschot op de banken of tot een uitkomst uit de crisis. En daar heeft het regeerakkoord een mooi mantra over, uiteraard. Maar ik vind dat perspectief in het regeerakkoord nog allerminst helder. Waarom de ingrepen zoals ze zijn uitgeruild precies zijn zoals ze zijn, dat vind ik er eigenlijk nauwelijks in uitgelegd. Behalve dan, we hebben zo fijn gebouwd. Dat klinkt aardig en sympathiek, maar het lijkt noodzakelijk, niet noodzakelijkwijs tot de beste en de meest effectieve maatregelen. Die leiden tot meer werk, minder stijging van de zorgkosten, of groei van de economie, of gezonde banken die we uitlenen, of goede investeringen, of geen disproportionale schade voor de economie. En daar zal het kabinet denk ik nog veel werk te doen hebben in het licht van de betrouwbare overheid, de duurzame voorzieningen en het werken naar versterking van de economie en werkgelegenheid. Het waarom en het waartoe er gebeurt wat er moet gaan gebeuren, dat is met het uitgeruil niet erg duidelijk geworden. En zal denk ik veel beter uitgelegd en gediscussieerd moeten worden.
Ik had ook voor jou één vraag naar aanleiding. Je maakt denk ik terecht het punt van de betrouwbare overheid. Zeker de totaal onbetrouwbare overheid. Maar als je het regeerakkoord leest, dan maken zij daar ook een punt van. Er staat niet voor niks zo vaak stabiel kabinet. Diederik Samson heeft in zijn toelichting expliciet gezegd, we moeten ons eigenlijk schamen voor het eerste decennium van deze eeuw, dat we het totaal potje van hebben gemaakt met al die vallende kabinetten. We willen dat anders doen. Deze generatie heeft de opdracht het anders te doen, om die betrouwbare overheid weer relief te geven. Jij twijfelt daar kennelijk meer aan dan zijzelf.
Nou ja, ik twijfel niet aan de oprechtheid om dat te willen doen. Ik twijfel wel aan het vermogen om dat te realiseren. Ik heb een aantal voorbeelden genoemd. En waar ik erg benieuwd naar ben, is of dat überhaupt nu handen en voeten gaat krijgen. Ik denk dat het een buitengewoon lastig streven is. Het zou raar zijn als er niet eens in stond dat je daaraan wil streven. Maar om dat nou precies gerealiseerd te krijgen, door het op het proces van strakke uitruilen, waardoor misschien toch weinig naar een draagvlak gezocht is en het maar een soort geflippel wordt van maatregel X naar maatregel Y, daar heb ik mijn twijfels over.
Dankjewel. Ja, dat decorum, dat blijft op de internet. Volgens mij zijn die plastic bekertjes met vieze koffie zo representatief voor de Tweede Kamer. Het is juist heel goed dat iedereen dat een keer ziet. Ik loop er al 30 jaar aan te erger dan de vieze koffie. Maar... ja toch Jan, dat hoort er toch gewoon bij de Kamer. Lijkt me ook.